Jongens en meisjes, zusters en broeders, hartelijk welkom in deze dienst. De combineerde dienst van de Nederlands Gereformeerde Kerk en de Christelijke Gereformeerde Kerk. Waarin broeder Door wilt dat de broeder Door voorgaat. Zelfsprekend geldt ook het welkom voor de gasten. Wij vinden het fijn dat jullie er nu zijn. En wij hopen dat u een goede dienst gezegende tijd met ons zal hebben. Er is vanochtend, er is gebeden in het in de NGK voor de familie Vos, die viert afgelopen week een huwelijksjubileum. Er is gebeden voor ziek gemeenteleden, broeder Pieter van der Weide, broeder Thijs Huisman. Er is gedankt voor een terugkeer in de kerk van broeder Jan van der Eijden en voor de gunstige diagnose en voor broeder Arnold Huibrechts. In de CGK is gebeden met dankzegging aan Daniel en Kimberly Elsenaar in verband met de geboorte van hun dochter Jasmijn. Er is gebeden voor mevrouw Greet Hendricks en de familie Hendricks. Zoals waarschijnlijk jullie weten, haar man heeft jarenlang last van kanker. En zij is nu ook gediagnoseerd met borstkanker. En er is ook gebeden voor Jaap van Limburg, die is opgenomen in de Dommelhof. We wensen elkaar een gezegende dienst en we beginnen met lied uit eigen bundel nummer 11.
Broeders en zusters, ik nodig u uit om een moment stil te zijn, om onze aandacht te richten op onze Heere God. Wij mogen tegen elkaar zeggen, broeders en zusters, dat onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft. En de Heere groet ons met de woorden: genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Wij zingen het eigen bundel lied 20. Thank you. Ik wil graag samen met jullie bidden om een zegen te vragen over deze dienst. Trouwe Vader in de hemel, aan het begin van deze middagdienst willen wij u komen vragen of u in ons midden wilt zijn. We zijn hier bij elkaar met broeders en zusters uit twee gemeenten. We zijn hier gekomen, Heer, om elkaar te ontmoeten, om u te ontmoeten en naar uw woord te luisteren. Heer, wilt u ons helpen om te kunnen luisteren? Dat we niet zoveel last hebben van de warmte, dat we onze aandacht erbij mogen houden. Geef ieder die in deze dienst een taak heeft, Heer, uw hulp. Wij vragen dit van u om Jezus wil. Amen. De preek die ik vanmiddag voor u ga lezen, die heeft als titel onder de paraplu van het einde van de wereld. Een beetje sombere benadering, denk ik, maar als we in de Bijbel spreken over de eindtijd of het einde van de wereld, dan hebben we het meestal over de terugkomst van de Heere Jezus. Ik wilde daar samen met jullie twee gedeeltes over lezen. Het eerste is Matteüs 24, vers 29 tot 42, waar we een tekening krijgen hoe dat er ongeveer uit zou gaan zien. En daarna ons tekstgedeelte uit 1 Petrus 4, vers 7 tot 11. De woorden uit Matteüs 24 die worden gesproken door de Heer Jezus nadat hij in de tempel de schriftgeleerden en de fariseërs is goed de waarheid had gezegd. Hij is het toen ook in die tekst andere gebroed genoemd. Hij verlaat dan samen met de discipelen de tempel en ze lopen naar de Olijfberg. En de leerlingen die wenden zich tot hem en die vestigen zijn aandacht op de tempelgebouwen. En hij zei tegen hen: hebben jullie dit alles goed gezien? Ik verzeker jullie, geen enkele steen zal op de andere blijven. Al alles zal worden afgebroken. En dan vragen de leerlingen aan hem: maar Heiland, kunt u nou eens vertellen hoe dat er dan uit gaat zien? En dan ga ik nu een stuk lezen uit dat hoofdstuk waarin de Heer Jezus ons daar wat over laat zien. Vers 29. Meteen na de verschrikkingen van die dagen zal de zon verduisterd worden en de maan geen licht meer geven. De sterren zullen uit de hemel vallen en de hemelse machten zullen wankelen. Dan zal aan de hemel het teken zichtbaar worden dat de komst van de Mensenzoon aankondigt. En alle stammen op aarde zullen zich van ontzetting op de borst slaan als ze de Mensenzoon zien komen op de wolken van de hemel, bekleed met macht en grote luister. Dan zal hij zijn engelen uitzenden en onder luid bazuingeschal zullen zij zijn uitverkorenen uit de vier windstreken bijeenbrengen. Van het ene uiteinde van de hemelkoepel tot de andere. Leer van de vijgenboom deze les. Zo gauw zijn takken uitlopen en in blad schieten, weet je dat de zomer in aantocht is. Zo moeten jullie ook weten, wanneer je dat alles ziet, dat het einde nabij is. Ik verzeker jullie, deze generatie zal zeker nog niet verdwenen zijn wanneer al die dingen gebeuren. Hemel en aarde zullen verdwijnen, maar mijn woorden zullen nooit verdwijnen. Niemand weet wanneer die dag en dat moment zullen aanbreken. Ook de hemelse engelen en de Zoon niet. Alleen de Vader weet het. Zoals het was in de dagen van Noach, zo zal het zijn wanneer de Mensenzoon komt. Want zoals men in de dagen voor de vloed alleen maar bezig was met eten en drinken, met trouwen en uithuwelijken, tot aan de dag waarop Noach de ark binnenging, en zoals men niet wist dat de vloed zou komen totdat die kwam en iedereen wegnam, zo zal het ook zijn wanneer de Mensenzoon komt. Dan zullen er twee op het land aan het werk zijn, van wie de een zal worden meegenomen en de ander achtergelaten. Van twee vrouwen die samen aan de molen draaien, zal de ene worden meegenomen en de andere achtergelaten. Dat was het beeld wat de Heer Jezus ons schetst van de eindtijd. We lezen nu een stukje uit 1 Petrus 4, vers 7 tot 11. Petrus schrijft een brief aan de gemeente in Klein-Azië, een rondzendbrief. En daar zegt hij in vers 7, het einde van alles is nabij. Kom daarom tot bezinning en wees helder van geest, zodat u kunt bidden. Heb elkaar voor alles innig lief, want liefde bedekt tal van zonden. Wees gastvrij voor elkaar, zonder te klagen. Laat ieder van u de gave die hij van God gekregen heeft gebruiken om de anderen daarmee te helpen, zoals het goede beheerders van Gods veelsoortige gaven betaamt. Voert u het woord, laat dan Gods woorden doorklinken in wat u zegt. Helpt u anderen, doe dat dan vanuit de kracht die God u geeft. Want zo doet u alles tot eer van God, dankzij Jezus Christus, aan wie alle eer en macht toekomt voor eeuwig. Amen. Als inleiding op de preek zingen wij het lied 294, vers 1, 6, 7 en 8. Na de preek zingen we uit gezang, uit lied 288, vers 1, 2, 4 en 8. Gemeente van de Heer Jezus, broeders en zusters. Onlangs las ik ergens dat er in preken in het algemeen maar weinig aandacht wordt geschonken aan het einde van de wereld en onze verwachtingen daarover, de eindtijd. Nou, dacht ik, dat kon wel eens waar zijn. Ach, weet u, er is zoveel dat voor vandaag actueel is en dat de toekomst, laat staan, onze grote toekomst, gemakkelijk onderbelicht blijft. Ja, dominee, hoor ik iemand tegenwerpen. Maar dat is toch een vreemd excuus, als je namelijk bedenkt dat we bezig zijn met de dingen die over het einde gaan, zo bepalend zijn voor het heden. Juist in het nu hebben wij het licht dat vanuit de grote toekomst onze levens binnenvalt zo hard nodig. U hebt gelijk, en dat zal in deze preek dan ook duidelijk worden. De eindtijd dus, maar dat dan niet op een manier die ons bij de actualiteit vandaan haalt. Want bijbels kun je zo'n eindverwachting niet noemen. De Bijbel leert ons immers dat de hele tijd vanaf Christus hemelvaart tot aan de jongste dag eindtijd genoemd wordt. Paulus schrijft aan de christenen in Korinthe: het is geschreven om ons, voor wie de tijd ten einde loopt, te waarschuwen. Dat betekent dat het heden, de toekomst en de grote toekomst niet door een ondringbare wand van elkaar zijn gescheiden. Ze liggen dichter bij elkaar dan vaak wordt gedacht. Het einde van alles is nabij, schrijft Petrus hier in onze tekst. Dat is overigens geen zin om vreemd van op te horen. Ook veel niet-gelovigen hebben hier wel enige notie van. Nee, niet dat ze daarover in de media veel horen of te zien krijgen. Die doen, zeker in hun reality-programma's, alsof de tijd niet op kan en we in een soort eeuwigheden leven. Maar de doorsnee mens beseft best dat het niet altijd zo door kan gaan. Dat we eigenlijk dansen op een vulkaan. De menselijke geest staat nog best naar een zekere somberheid. Het weglachen van angst voor wat komen gaat, lukt ook niet goed. En de voorspellingen zijn overwegend pessimistisch. Maar de Bijbel doet daar niet aan mee. Dat kan ook niet. Nee, als dat zo was, dan zou het inderdaad een goede reden zijn om over dit thema in onze kerkdiensten maar te zwijgen. Nee, de Bijbel spreekt anders over het einde der tijden. Luister maar. Jezus zegt in Matthäus 24, vers 33 het volgende. Leer van de vijgenboom deze les. Zo gauw zijn takken uitlopen en in blad schieten, weet je dat de zomer in aantocht is. En hij zegt niet, als de bladeren vallen, weten jullie dat de winter in aantocht is. Het gaat er wel om spannen, zoals de Heer in ditzelfde hoofdstuk van Matthäus ons ook laat zien. En zoals Petrus het even voorbij onze tekst in vers 12 ook noemt, de vuurproef die wij moeten ondergaan. Maar wat er volgt, zal zo heerlijk zijn dat ruimschoots opweegt tegen de donkerste beelden die de Bijbel laat zien. Eindtijd is lentetijd. En dat is juist de reden om het er vaak over te hebben. Het einde van alles is nabij, is dus niet een zin die ons de stuipen op het lijf moet jagen. Kijk maar naar de volgende zin die uit de eerste woorden van de tekst de conclusie trekt. Kom daarom tot bezinning en wees helder van geest, zodat u kunt bidden. En let op dat woordje daarom. In de vertaling NBG 51 wordt daar het woord nuchterheid voor gebruikt. Je verwacht eerder gespannenheid en opwinding als het over het einde gaat. Bezinning en helderheid van geest, die lijken toch wel erg ver af te staan van de eindverwachting. Voor mensen die niet geloven is dit dan ook echt geheimtaal. Die begrijpen er echt niks van. Die denken dat de aankondiging van het einde onafwendbaar is en tot paniek moet leiden. Maar God heeft de toekomst zo mooi gemaakt dat wij op het zien van deze zorgelijke tekenen uit Matthäus 24 helemaal niet in paniek behoeven te raken. We kunnen ons integendeel in alle helderheid van geest concentreren en bezinnen op wat in die eindfase van de geschiedenis onze taak is. En dat is voorop het bidden. Zie vers 7. Kom daarom tot bezinning en wees helder van geest, zodat u kunt bidden. Bidden in de ruimste zin van het woord. Niet enkel voorbeden doen voor zieken, armen en vervolgden, voor de overheden en voor mensen die grote verantwoordelijkheden dragen, maar ook God prijzen en niet vergeten om voor jezelf te bidden, voor de leiding van de Heilige Geest die we alle persoonlijk ook nodig hebben. Denk erom, sla het bidden voor jezelf niet over. En verder hoort tot de bidden ook zeker de vraag of de Heere zijn eigen werk op zijn tijd wil voltooien. Dus dat is wat we in de eerste drie beden van het Onze Vader vinden. Uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen en uw wil geschieden. Juist als we het gevoel krijgen dat het niet lang meer duren zal, zullen we ons als bidders op die grote doelen van de Heere God zelf moeten concentreren. Maar bid en werk, zegt het spreekwoord, en dat vind je ook in deze tekst. Bidden is wel het eerste, maar niet het enige. Vers 8. Hebt elkaar voor alles innig lief. Voor alles. Daarin gaat het dus om een prioriteit. Ook dit is weer zo helemaal in de lijn met de nuchterheid en de helderheid van geest uit vers 7. Het gaat in het licht van het naderende einde niet om buitennissigheden. Het gaat niet om spectaculaire hoogstandjes, maar het gaat om het gewone, de liefde, het praktisch geven om elkaar, het goede zoeken voor elkaar, het letten op elkaar. Als Petrus wil zeggen, neem daar de tijd voor, want je hebt daar ook alle tijd voor. Juist dat aansporen tot onderlinge liefde laat zien hoe die eindverwachting niet zenuwachtig maakt. Ze werkt ontspannend. Is het niet zo dat bij grote nervositeit wij elkaar gemakkelijk uit het oog verliezen en we eigenlijk helemaal geen tijd meer voor elkaar hebben? De eindverwachting zorgt voor een vredig klimaat. In een tijd waarin de mensen in de wereld angstig in het rond beginnen te lopen, mag er in de gemeente van Christus een weldadige rust heersen. Een diepe vreugde. Doe je feestkleren maar aan, want het is lentetijd. Als er dan wordt gesproken over elkaar innig liefhebben, dan moeten we dat niet zo verstaan dat er van de liefde niets naar buiten door mag sijpelen. Natuurlijk mag dat. Maar dat woordje onderling wijst toch ook wel op een verstandige zelfbeperking. In de gemeente hebben we trouwens wel een overzichtelijk werktrein met die liefde. En wees gerust, broeders en zusters. Echte liefde heeft uitstraling. En die kan niet verborgen blijven. Daar gaat een grote kracht van uit. Juist in een overspannen tijd als de onze. En wat een milde opmerking voegt de apostel daar nog aan toe als hij zegt dat de liefde tal van zonden bedekt. Vers 9. Tal van zonden. Dan gaat het wel over de gemeente, waar blijkbaar ook in die tijd van alles op aan te merken was. Maar, broeders en zusters, waar liefde woont. Ja, zult u zeggen, maar dominee, wacht u nou eens even af. Zo gemakkelijk komen wij toch niet van onze tekorten af. Smeer er maar een dof liefde tegenaan en de lei is weer schoon. Zo werkt dat toch niet. Maar dan spoor ik u aan, broeders en zusters, om eens echt na te denken over de liefde zoals de Bijbel daarover spreekt. En daar ook nog eens over na te denken. Daar is niks gemakkelijks aan. Of vindt u soms dat de barmhartige Samaritaan het maar mooi makkelijk had? Waar aandachtige en opofferende liefde woont, daar ziet God genadig over alle tekorten heen. Pakkende reclame voor de liefde is er niet. We gaan verder met onze tekst. Vers 9. Wees gastvrij voor elkaar, zonder te klagen. Het is aanmerkelijk dat er in de jonge christelijke kerk uit noodzaak veel werd gereisd. Je kunt dat nog zien aan de groetenlijsten die aan sommige brieven van Paulus zijn toegevoegd. Je kan eruit opmaken dat er een netwerk van relaties bestond over het hele Romeinse Rijk, van Rome tot aan Constantinopel. En het ligt ook voor de hand dat gezien de situatie van de christenen in die tijd, ze voor hun verblijf aangewezen waren op privéadressen. En je kunt je goed voorstellen dat er in de gemeente wel eens gemopperd werd. Het zal immers toen ook wel gegaan zijn zoals het vaak gaat. Worden de lasten wel evenredig verdeeld? Vandaar dit gemeentelijk vermaan. Maak er iets gezamenlijks van. Dat voorkomt morren. En nog steeds is de gastvrijheid een hoog geschatte deugd in de christelijke gemeente. En hier is een woord van hulde op zijn plaats aan diegenen die hun huizen openstellen voor uitgeprocedeerde asielzoekers, of voor verlofgangers, of anderszins broeders en zusters die hun dak met geloofsgenoten willen delen. Zij wennen ons aan de gedachte dat de nieuwtestamentische tijden nog wel eens terug zouden kunnen komen. We gaan verder met onze tekst. Vers 10. Laat ieder van u de gave die hij van God gekregen heeft gebruiken om de anderen daarmee te helpen. Zoals het goede beheerders van Gods veelsoortige gaven betaamt. Let op, dit is de derde keer al dat het woord elkaar valt in de tekst. Heb elkaar voor alles innig lief. Wees gastvrij voor elkaar. En dient elkaar met de gekregen talenten. Alsof er geen belangstelling of gerichtheid op de wereld meer bestaat. Maar dat zou een verkeerde conclusie zijn. Zie de gemeente maar als een soort oefenterrein voor de liefde voor alles. Sorry, de liefde voor allen. 2 Petrus 1 vers 7. En zo schrijft ook de apostel Paulus aan de gemeente van Thessaloniki. Mogen de Heer uw liefde voor elkaar en ieder ander groter maken, zodat uw liefde even overvloedig wordt als onze liefde voor u. 1 Thessalonicenzen 3 vers 12. Aan zo'n woord zie je dat de liefde voor elkaar niet exclusief bedoeld is. Het begint in de gemeente, maar dat wil niet zeggen dat het daar ook moet eindigen. Maar het hemd is wel nader dan de rok. Eerst de geloofsgenoten, zegt Paulus. En ook dit. Als je naar elkaar toe al tekort schiet, dan hebben de anderen daar helemaal niks van te verwachten. Dat is de reden dat je in de brieven van Johannes heel veel over de broederliefde hoort en weinig tot niets over de naaste liefde. Als je je broeders en zusters hebt leren liefhebben, dan zal het met de rest ook wel lukken, is de gedachte. Dat kan je leren om niet gauw af te haken. Het is trouwens ook zo dat de liefde tot de broeders en zusters, en daarin stijgt ze boven de liefde jegens allen uit, wederkerig is. Je kunt, al is het ook maar met een enkel gebaar, naar boven wijzen naar God, die de bron van die liefde is. En dat doet zo goed. Dat moet je niet onderschatten. Het dienen, weet je dan allebei weer, komt voort uit de kracht die God verleent. Vers 11 is dat. Onder de paraplu van dat beginzinnetje, het einde van alles is nabij, gaat Petrus rustig verder met zijn adviezen hoe wij ons dienen op te stellen. Ik weet niet hoe het u vergaat, maar ik zou toch wel wat zwaardere kost verwacht hebben. Maar daarin manifesteert zich nu die nuchterheid ook. Het helder zijn van geest. Waar de apostel het over heeft, wij hoeven van het einde niet te schrikken. Dan laat de Heere God toch alles aanbreken waarop we altijd gehoopt hebben. En hier raken we het geheim van de christelijke gemeente. In de grootste smarten blijven onze harten in de Heer gerust, is een vers regel uit een lied. Terwijl we overal om ons heen de nervositeit zien toenemen, inderdaad, vanuit het besef dat het zo niet veel langer door kan gaan, mogen wij ons bezighouden met de eenvoudige taken die uit ons geloof voortvloeien. Daar verbaas ik me over als ik dit stukje lees. Ook met het woord beheerder dat we in onze tekst, het slot van vers 10, vinden, is aangeduid, betekent dat we ook economisch zullen moeten woekeren met de talenten die we ontvangen hebben. En zitten we toch ook weer in de sfeer van het nuchtere en heldere overleg. Onze tekst gaat verder. Voert u het woord, laat dan Gods woorden doorklinken in wat u zegt. Moeten we ons dan in Bijbelteksten gaan uitdrukken? Nee, let op. Het gaat hier om een spreken dat gevoed is door de schriften. Om die woorden die, om zo te zeggen, in de Bijbel niet zouden misstaan. En die daar in ieder geval niet mee vloeken. Er wordt geen plechtstatigheid bedoeld. Maar de Heer vraagt ons, geef niveau aan jullie onderlinge gesprekken. God is er met zijn woorden op uit om uw moed in te spreken. Om u geestelijk overeind te helpen als u struikelt in het geloof. En dat mag u van hem leren. Spreken is wel het meest menselijke van de mens. Onze huisdieren praten niet. Ons mensen is de gave van het woord gegeven. Gebruik die goed. bij een verkeerde opvatting over het einde dat nabij is, kunnen we elkaar behoorlijk in de put praten. Onderkent dat als een ellendig misbruik van ons spraakvermogen. Paulus schrijft ergens: laat alleen goed en waar nodig opbouwende woorden over uw lippen komen. Woorden die goed doen aan wie ze hoort. Efeze 4, vers 29. Want zo doet u alles tot de eer van God, dankzij Jezus Christus, aan wie alle eer en macht toekomt voor eeuwig. Amen. Het laatste deel van vers 11. Het slot van de tekst lijkt op het slot van onze Vader, van het Onze Vader. Want van u is het koninkrijk en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Zo eindigt eigenlijk de tekst net zoals hij begonnen is. Zodat u kunt bidden. De gemeente in het einde ziet eruit als een biddende gemeente. Daar zien we ook wel iets van in de kerk van het heden. Het gebed begint, naarmate het besef van het einde meer doordringt, een duidelijker plaats te krijgen. Geen wonder. Juist op deze manier, dat wil zeggen al biddend, doen wij de kracht op die God verleent en geven wij hem de eer die hem voor zijn gaven toekomt. Zijn gaven om bij voortduring lief te hebben, om gastvrij te zijn, om elkaar te dienen met de gaven die we hebben gekregen en om opbouwend met elkaar te spreken. Het einde van alles is nabij. Dat is de paraplu waaronder al deze lieve en goede dingen worden gezegd. Heel apart dat we zo mogen reageren op het naderen van de voetstappen van onze Heer. Nuchter en bezonnen, met aandacht voor het gewone dat toch bijzonder is. De onderlinge liefde en de liefde jegens allen. Amen.
Thank you.
en zusters, wij gaan een collecte houden voor het Nederlands Bijbelgenootschap. Ik ga u voor in gebed. Het einde van alle dingen is erbij. Vader in hemel, wij danken u ervoor dat we daar niet van in paniek hoeven te raken. Dat we van zo'n zinnetje, ondanks de beelden die u schetst, in antwoord op de leerlingen als ze u vragen wat het betekent, dat we er niet bang voor hoeven te worden. Maar dat u ons oproept om nuchter te zijn en ons te concentreren op elkaar in de gemeente. Dat we elkaar innig lief hebben. Dat we gastvrij zijn. Dat we woorden spreken dat we die we van u ontvangen. En dat we bovenal bidden, Heer. Bidden om uw komst. Vader in hemel, dat willen we nu ook gezamenlijk doen. Door samen met onze Vader te bidden. Onze Vader die in de hemel zijt. Uw naam wordt geheiligd. Uw koninkrijk, uw wil geschieden. Gelijk in de hemel, als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Wij zullen nu samen ons geloof belijden. En ik zal de apostolische geloofbelijdenis eens voorlezen. En daarna zingen we onze slotzang uit de eigen bundel, nummer 58. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, die geboren is uit de maagd Maria en die geleden heeft onder Pontius Pilatus, die gekruisigd is, gestorven en begraven en ten derde dagen en nedergedaald is ter helle en ter derde dagen wederom opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Mag u de zegen van onze Heere God meegeven, dat deze zegen ook in de komende week voor anderen tot zegen mag zijn. De Heere zegene ons en hij behoede ons. De Heere doet zijn aangezicht over ons lichten en zij ons genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over ons en geven ons vrede. Die ik voorgelezen heb, is gemaakt door dominee Henk de Jong, emeritus predikant van de Nederlandse Gereformeerde Kerk in Zeist.